Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Ik ben Daniela Hooghiemstra en mijn gast vandaag is Gerard Aalders, historicus en kenner van het Koningshuis. Welkom Gerard.
Dank je.
Fijn dat je er bent. Op een goed moment, want morgen is het Koningsdag. Mm-hmm. Verheug je je daar al een beetje op?
Nou nee, ik ga gewoon mijn dagelijkse dingen doen. Dat wil zeggen, ik ga fietsen als het licht wordt, een uur lang. En dan kom ik terug en dan zal ik wel in het marktgebeuren terechtkomen. In mijn buurt gebeurt er namelijk ook. Maar ik trek er me verder niks van aan. Ik vlucht niet, ik blijf gewoon manmoedig in de stad.
Heel goed. Dus. Nou, jij bent toch wel een van de, niet eens een van de. Ik denk dat je de belangrijkste oranje criticus bent wel die Nederland heeft. Je houdt je al heel lang bezig met de geschiedenis van het Koningshuis. Je hebt in ieder geval één en wel meer belangrijke onthullingen gedaan, maar daar komen we zo nog op. Mm-hmm. Ik vraag me af, hoe is die fascinatie van jou eigenlijk begonnen met het Koningshuis?
Nou, dat is eigenlijk terug te voeren op Prins Bernhard. Ik heb in 19, was geloof ik 4 of 95, heb ik in een boek samen met Koen Hilbrink het lidmaatschap, het NSDAP-lidmaatschap, dus van de Duitse Nazi-partij van Bernhard onthuld. En dat gaf een enorm gedonder op het NIOT, waar ik toen.
Over welk jaar hebben we het nu?
95 ongeveer.
1995. Ja.
Ik werkte er net bij het NIOT en de directeur, Kees Schulte, die had het goedgekeurd, maar die had even niet eraan gedacht dat er een paar fervente oranje klanten in het bestuur van het NIOT zaten. Of RIOT was het toen nog.
Oké, maar wacht, we komen zo hier, want dit is een heel spannend en belangrijk verhaal, denk ik ook. Maar eventjes terug naar hoe jij überhaupt hierbij kwam. Want jij deed onderzoek naar de affaire Sanders, toch?
Ja, eigenlijk deed ik onderzoek naar de roof op de Joodse gemeenschap in Nederland. Maar Sanders, die sprak ik tussendoor bij dat onderzoek ook regelmatig.
En
ik
wilde Wie eigenlijk... was Sanders?
Sanders was het hoofd van het Bureau Nationale Veiligheid. Dat was de eerste veiligheidsdienst die Nederland had na de oorlog. En die was er eigenlijk om achtergebleven nazi's en ook NSB'ers en landverraders om die op te pakken en over te leveren aan justitie. Mm-hmm. En ik kwam bij Sanders eigenlijk vanwege Leonie Brandt-Puts. Dat is ook de mevrouw die de beroemde stadhoudersbrief over Prins Bernhard heeft gelanceerd. Mm-hmm. En Sanders was een heel interessant figuur. En ik wilde eigenlijk wel een boek over hem maken, een biografie.
Want wat was die affaire Sanders nou?
Nou, Sanders, dat was die behoorde tot, zat eigenlijk bij de SDAP, dus, of zeg maar de PvdA, dus Sociaaldemocraten. En zijn baas, dat was Eindhoven, dat was de directeur van het Bureau Nationale Veiligheid, die was eigenlijk helemaal ter rechterzijde. En een grote vriend van Bernhard. En dat bureau stond op het punt om opgeheven te worden. En Sanders was bang dat als dat gebeurde, dat al die belastende dossiers, onder andere ook over Prins Bernhard, mm-hmm. maar ook over Koos Voring, een bekend politicus van die tijd, en andere bekende politici, maar allemaal linkse mensen, dus dat die zouden, hij was bang dat al die stukken over rechtse politici, dat die zouden verdwijnen. En hij was zelf dus links aangehouden, mm-hmm. Sanders.
En dat die in de doofpot gestopt zouden worden.
En dat alles, ze gewoon vernietigd zouden worden. Mm-hmm. Zodat er dus geen zaken tegen de Kwaai en Romme en Eindhoven en andere.
Want dat waren dus mensen die dan gecollaboreerd hadden?
Soms vaak wel, maar hoefde niet altijd. Het was ook een handel in dossiers. Als je het een beetje slim aanpakte, dan kon je het ook zo spelen van, ja kijk, hij was toch niet helemaal zuiver op de graad, dus hij deugde niet. En als je niet had gedeugd in die oorlog, dan was je eigenlijk, dan was je je status kwijt. Mm-hmm. Dat was dan hopeloos, dus je moest echt gedeugd hebben in die oorlog, anders, of goed zijn geweest en niet fout. Anders dan was je carrière, was naar de...
Ja, en die dossiers die lagen daar dus allemaal in dat kantoor. En Sanders was bang dat als dat kantoor werd opgeheven, dat dan de belastende dossiers van bepaalde mensen zouden worden weggemoffeld.
Ja, van de rechtse politici. Dus hij heeft alles laten fotograferen en laten filmen. En nou ja, daar kwam Eindhoven, die kwam daar natuurlijk achter. Toen, die is meteen naar de minister-president gestapt.
Wie was Eindhoven?
Eindhoven was de directeur, de baas van het Bureau Nationale Veiligheid. Ja. En later ook van de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
Een die man, kwam erachter dat die foto's gemaakt waren.
Ja, ja. En alles ook op film was gezet. Mm-hmm. Dus dat, die heeft toen de minister-president ingelicht. En nou, de minister-president heeft Sanders beneden bij hem op het kantoor, op het Binnenhof ontboden met de... Met alle dossiers, het was een hele bestelbus vol. En nou ja, zo is die zaak rechtgezet. Maar goed, er zijn waarschijnlijk wel zo her en der nog wat van die dossiers naar buiten gelekt. Onder andere door de spionnen die ik heb beschreven in een dik boek, Leonie Brandt-Puts. Hmm. Die handelde in verkeerde dossiers. Daar kon ze mensen mee onder druk zetten en kon ze corrumperen. Daar leverde weer geld op. Daar leefden ze een beetje van.
Ja, maar jij kwam dus bij Sanders dat boek, want je wilde daar iets aan doen. En hoe kwam toen die connectie met Bernard? Hoe kwam je toen ineens op dat verhaal over Bernard?
Ik kwam eigenlijk op dat verhaal toen ik in Washington zat voor onderzoek. Ik zat op het archief van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Mm-hmm. En dat ligt natuurlijk opgeborgen in Washington. En ik deed toen onderzoek naar de roof op de Joodse gemeenschap. Het was een heel uitgebreid onderzoek, heeft geresulteerd in 3 dikke boeken. Maar goed, ik zat dus regelmatig in Washington voor onderzoek. En toen op een dag vond ik in dat ambassadearchief, vond ik stukken over Bernard, waarin dus heel duidelijk bleek dat hij gecollaboreerd had, maar dat hij lid was geweest van de Duitse Nazi-partij.
Ja.
En dat waren zoiets van 35 stukken. En ik wist eigenlijk op dat moment niet eens zeker of hij... Ik wist dat hij SS-lid was geweest, maar NSDAP-lid wist hij niet. Maar ik dacht, nou ja, ik kopieer het maar, je weet me nooit. Dus ik heb dat gekopieerd en toen gewacht tot een moment om dat te gebruiken. En dat kwam in de affaire Sanders.
Ja, en wat waren dat precies voor stukken?
Dat hij zich aanmeldde bij de partij en correspondentie over zijn lidmaatschap met de partij. En een paar significant vond ik eigenlijk stukken dat hij zijn lidmaatschap niet had betaald. Bernard is altijd een wanbetaler geweest en toen dus ook al. Dat was voor mij eigenlijk een beetje een bewijs uit het ongerijmde weliswaar, maar wel het bewijs dat het allemaal... Klopte.
Maar dat was een hele grote ontdekking, want dat was tot dan toe echt niet bekend dat hij lid was van de NSDAP.
Nee, en Bernard was ook woedend dat ik het ontdekt had. Hij heeft het ontkend tot aan zijn dood toe trouwens. Maar heeft zijn leven lang ontkend dat hij daar lid van is geweest. En dat ging vrij gemakkelijk, omdat... Kijk, dat SS-lidmaatschap, dat kon hij niet ontkennen. Er waren te veel... Mensen die hem kenden, die hem hadden gezien. En er waren ook foto's van, geloof ik. Maar dit had hij altijd. Ja, het is gewoon een lidmaatschapskaartje. En dat steek je in je zak en dat ziet verder niemand. Dus dat is nooit naar buiten gekomen. En er was hem veel aan gelegen dat het ook zo zou blijven. Ja, en toen kwam ik en toen ging het mis.
En je werkte in die tijd nog voor het NIOD, hè?
Ja.
Dus je werkte eigenlijk, kan je zeggen, in dienst van het NIOD. Dat was dus het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Mm-hmm. En in hun opdracht was je ook naar Amerika gegaan. Maar eigenlijk de ontdekking waar je mee terugkwam, daar waren ze eigenlijk niet zo blij mee, ook bij het NIOD niet.
Nee, klopt helemaal dat? Niet, nee. Nee, het verhaal was eigenlijk dus van die roof wat ik deed. Maar omdat Sanders oud was en ziekelijk, en had ik met de directeur afgesproken van ik maak eerst het boek over Sanders af. Want anders ja, dan is hij overleden en dan kun je dingen niet meer vragen. Dus dat kwam er even versneld tussendoor. En toen het werd aangeboden aan de directeur, want die moest het lezen, net als het bestuur van de NIOD. Toen zei de directeur van, ja, nou ja, dit is prima, hartstikke leuk boek, lekker spannend.
Want je hebt het verwerkt, je hebt het lidmaatschap van de NSDAP van Bernard verwerkt in het boek waar je al mee bezig was over Sanders.
Ja, en daar stonden een aantal toedek-operaties, cover-up-operaties in. En toen dacht ik, ja, dit is zo'n mooie toedek-operatie. Want de regering wist al in, ik geloof in 1946, kregen ze bericht dat, dat Bernard dus lid was geweest van de NSDAP. Nou, dat was behoorlijke paniek, dat mocht niet. Ze hebben toen gevraagd aan Washington via de ambassade om hem uit... er waren lijsten met internationale... of die werden internationaal verspreid waarop nazi's stonden genoteerd. Mm-hmm. En bij Nederland stond Bernard genoteerd. Dus ze hebben toen nog gevraagd van... kan hij niet van de lijst af? En toen zeiden ze in Washington, nee, want dan moeten we al die lijsten gaan herzien en gaan schrappen. Dat is veel
en,
te veel.
En hoe weet je dit? Wat is jouw bron hiervoor, dat ze dat gevraagd hebben?
Dat heb ik weer in het archief van de minister-president gevonden.
Oh, daar mocht je al, dat was al openbaar toen?
Nou ja, ik had hele goede ingangen destijds, toen eind jaren 80 in Den Haag. Ik was eigenlijk bevriend. Dat is ook de eerste les die je leert als je onderzoek doet in archieven. Word vriendje met de archivaris en dan kun je aardig wat bereiken. Dus ja, dat ging allemaal heel goed.
Jij was vriendje met de archivaris van het...
Ja, eigenlijk van justitie, maar dat breidde zich dan wel verder uit. En soms kon je het ook zo regelen dat je vroeg van, zeg, kun je er niet voor zorgen dat stukken die daar en daar liggen, dat die tijdelijk worden uitgeleend aan het ministerie. En dat ging vrij goed.
Dus er was toen dus bij het NIOD, was dus eigenlijk al bekend, wanneer was dit, 95, 94?
94.
Was bij het NIOD bekend, prins Bernard was lid van de NSDAP. En er was ook bekend, de Nederlandse regering heeft in 46 geprobeerd om dat te verdoezelen en om de Amerikanen toe te bewegen om hem van die lijst af te krijgen.
Ja, en dat stond allemaal in het boek. Heel kort, ik geloof dat het driekwart pagina, zeg maar, driekwart A4'tje was. Meer was het niet.
Ja.
Dus heel, heel kort gehouden. Ik wou er niet.
Ja, maar je hebt die informatie dus aan het NIOD, want het NIOD heeft dat manuscript bekeken van dat boek.
Ja.
En de directeur van het NIOD zei, oh ja, dit is een aardig boek, is mooi.
Dat is leuk, ja.
En was er toen niet een grote, toch wel een soort opwinding over het feit dat dus de prins der Nederlanden lid was geweest van de NSDAP? Waren ze daar bij het NIOD niet ook?
Nee, ik denk dat de directeur er gewoon overheen heeft gelezen. Maar toen moest Piet Steenkamp, die zat in het bestuur van het NIOD, die moest het ook lezen. Rode Piet werd hij genoemd, mm-hmm. De stichter van het, of de vader van het CDA. Nou, en Jan Bank, professor Jan Bank, die ook behoorlijk oranje gezind is en die moest het ook lezen. Mm-hmm. En die schrokken zich allemaal wild. Dat kon natuurlijk niet. En, eerst was het... De verdedigingslinie van hun was eigenlijk heel erg bizar. Eerst was het... kijk er nog eens goed naar, klopt het allemaal wel? Ik zeg, ja, mensen, hier zijn de stukken, 35 stuks... uit Washington en de aanvullende stukken van de minister-president. Dus dit klopt gewoon. Ja, en toen was het van, het is eigenlijk ook niet goed geschreven. Het is te Frans. Ik zeg, wat is dat, te Frans? Nou, dan krijg je een heel verhaal van de hoogleraar wat dat is. Maar er valt geen touw aan vast te knopen. Maar het enige wat ze wilden was dat het niet naar buiten kwam. Maar goed, toen ging de directeur die ging weg. Er was een receptie op het stadhuis in de Stopera in Amsterdam. En daar werd door het bestuur nogal luidruchtig gesproken over die zaak. En dat pikte enkele journalisten pikte dat op. Onder andere Paul Arnoldsen van het Parool. En twee dagen later stond het in de voorop op het Parool, op de voorpagina.
Ja, dat is natuurlijk groot nieuws.
Ja, dat was groot nieuws. Ja. Nou, en toen begon het gedonder pas echt. Mm-hmm. Dus ze hebben alles gedaan om mij onder druk te zetten. Eerst om het terug te halen en toen het één keer bekend was geworden niet meer. Want dan pleeg je censuur en dat doe je niet in Nederland. Dus alle mogelijke manieren hebben ze verzonnen. Koen Hilbrink, mijn collega in deze, die zijn deel, dat was geloof ik nog erger dan dat van mij... Ze hebben toen ook gezegd van dat deel van Aalders, van mij dus, dat nemen we wel voor onze verantwoording. Toen ze dus na een jaar ruzieën erover uit waren. Ja,
dat boek was nog steeds niet verschenen?
Nee, dat heeft toen een jaar lang...
Dus het nieuws was wel op straat, maar het boek, dat was er nog niet.
En regelmatig zag ik op teletext van het boek van Aalders Hilbrink weer uitgesteld en... Nou ja, en er werd natuurlijk veel over geschreven en over gedaan. En ik werd ook regelmatig gebeld. Maar ik kreeg toen een spreekverbod. Mijn eerste van de vijf die ik op het NIOD heb gehad.
Aha.
En dat zou er bijna altijd te maken met... Met het Koningshuis. De laatste kreeg ik op de dag dat ik vertrok. Maar ze wisten niet omdat ik vertrok. Of dat ik vertrok. Want ik wilde geen speech van de directeur. Want die wist van mij helemaal niks. Die had me nooit iets gevraagd. Dus ik denk van, ja, wat moet ik met zo'n afscheidsspeech? Dus ik ben toen gewoon op een dag vertrokken. Ik heb een mailtje gestuurd aan iedereen. Dag, ik ga weg. En nou ja, dat was het dan. Maar die ochtend kreeg ik nog een laatste spreekverbod. Dat ik dus binnen de muren van het NIOT nooit meer over het Koningshuis mocht geïnterviewd.
Niet worden geïnterviewd.
Dus toen heb ik ze heel hard uitgelachen en dat snapten ze natuurlijk niet. Dat snapten ze pas 's middags toen ik dus die mail had gestuurd toen ik wegging.
Maar nog even naar de affaire zelf, of nou ja, affaire. Maar want ik vind dat toch wel een kwestie dat je dus, je gaat dan dus elke dag naar je werk. Mm-hmm. Je hebt daar eigenlijk een soort bom in handen. Ja. Dat boek mag niet gepubliceerd worden, maar intussen schrijven de kranten er wel over. Wat een rare werksituatie moet dat zijn geweest, of niet?
Het is heel raar. En het boek was eigenlijk ook wel, ja, het was af. Alleen naar buiten toe werd dus door het RIOT toen nog steeds weer gesuggereerd. Nou, de auteurs die werken keihard om de fouten en de onregelmatigheden en de, nou ja, dat soort dingen eruit te halen. Er wordt echt hard aan gewerkt, werd gesuggereerd. Of werd eigenlijk gezegd. Maar in feite, ja, ik was klaar. Ik werkte vrolijk verder aan mijn roofboek. Ik deed er niks meer aan. Want ja, het stond er en dat was goed, vond ik, zoals het
maar,
stond.
En werd intussen niet, werd intussen eigenlijk getwijfeld aan jouw bron? Ik bedoel, even voor het feit van het lidmaatschap van Bernard. Werd er getwijfeld aan of dat wel klopte?
Nou ja, het is meteen ook naar Bernard toegestuurd met gevraagd om commentaar. Dat was in de allereerste beginfase. Mm-hmm. Die vond het belachelijk, die ontkende alles. Die heeft Kok gebeld, die was Wim Kok, minister-president. Mm-hmm. Daar kreeg ik dus ook mee te maken.
Yeah.
Althans, het instituut, want ik was een onderknuppel. Hè. Dat gaat allemaal via de directeur. Maar ik kreeg de baas van het Koninklijk Huisarchief kreeg ik op bezoek om te kijken.
Meneer Van Maarschalkerweert, of was die
Van
zo?
Maarschalkerweert was dat, ja.
Ja.
En ik zie hem daar nog zitten, dus ik gaf hem ik had er een mooi mapje van gemaakt met de 35 bewijsstukken. En die leest het door en hij schudt een beetje zo met zijn hoofd en zegt, ja, daar is niet veel tegen in te brengen.
Oh ja.
Zei hij.
Ja.
Dus, nou ja, en dat was het ook niet.
Nee, en wat zei Kok dan?
Ja, Kok benadrukte steeds maar weer van dat het zorgvuldig moest zijn. En ik zei, ja, of tenminste kwam Visser, Visser, zijn raadsadviseur, die kwam dan. En daar moest je dan de zaken mee afhandelen. En nou goed, en toen kwam er nog een.
En aan Rob Visser heb je ook die papieren gegeven?
Die heeft ze ook, gezien.
En wat zei die daarover?
Die kon ook niet anders zeggen van, nou ja, dat ziet er wel heel echt uit en dat zal wel kloppen. Dus, en toen is nog een keer de directie, die werd, of de directeur en de onderdirecteur die werd, en Jan Bank van het bestuur, die werden nog eens een keer bij Kok speciaal gevraagd. Want ze hadden niet de hele waarheid verteld, want er stond ook een stuk in over King Kong. De vader van Arnhem, waar ook een connectie lag met prins Bernhard. En dat hadden ze niet vermeld. En nou, op zich wel logisch, want dat stond in een boek van Bob de Graaf. En die had ik gewoon als bron gebruikt, spion in de tuin. Maar Bernhard had het allemaal, ja, die hoorde dat en die las dat. En die sprong opnieuw op tilt, want King Kong is ook altijd een uitermate gevoelig onderwerp voor hem geweest. Dat trouwens ook allemaal beschreven in de affaire Sanders.
Ja, want ik zou namelijk denken toch dat dat dus de vader van de koningin, hè, mm-hmm, was hij toen natuurlijk, dat die lid is geweest van de NSDAP, terwijl die het zelf ontkent. Ja. Hij was toen nog lid van het Koninklijk Huis.
Ja,
toch?
Ja.
Dus de premier is daar verantwoordelijk voor. Het is toch eigenlijk heel bizar dat dat niet. Je zou denken, daar moet de premier moet daar een verklaring over afleggen. Dat is een politiek feit. Dat die ontdekking gedaan is.
Ja, maar ze gaan zich dan een beetje bemoeien. Nou ja, je hebt het zelf ook meegemaakt met je boek over iets met de troon zat erin. Hoe heet het ook?
Voor de troon wordt men niet opgestraft geboren.
Ja, precies. Nou ja, ik kreeg dat ook. Dus gewoon rechtstreeks een bemoeienis via Rob Visser dan wel te verstaan. Maar Kok die schreef ook brieven en ook wel eens dreigbrieven.
Maar kwamen er geen kamervragen bijvoorbeeld?
Jawel, er zijn een heleboel kamervragen geweest. Met name van, uit linkse hoek. En de rest die vond het allemaal van, ach, die man heeft zo, altijd de geëikte smoes, zo verschrikkelijk veel goeds voor Nederland gedaan. Zo'n klein misstapje, dat moet toch kunnen. En toen hadden we notabene Lockheed ook al gehad. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Nee, ze hebben het zelf zo ver doorgevoerd dat, nou ja, uiteindelijk kreeg ik het dan rond. En kreeg ik dan ook een A4'tje met alle gruwelijke fouten die ik in het boek had gemaakt. En dat was in de trant van P. Gerbrandy is P.S. Gerbrandy. En de aanvoerder, dan moet de voorzitter zijn. En nou ja, ik geloof dat er een stuk of 13 punten waren die ik in 3 minuten kon aanpassen. Er zat ook eens een keer een dubbele punt, geloof ik, in, wat een punt komma moest zijn. Het was echt helemaal totaal niks. Dus daar hadden ze dan die enorme stennis over gemaakt. En toen ze eindelijk dan, ja, toen het boek er dan was, toen hebben ze nog een commissie gevormd. Die eigenlijk bedoeld was om mij eruit te werken. Maar ik had mijn huiswerk iets beter gedaan dan de commissie zelf. En ik zeg toen ik binnenkwam, en ik had wel een getuige meegenomen, want ik zat daar tegenover het voltallige bestuur. En als ik ze later zei, als ik alleen was geweest, ja, dat is niet zo. En zij zeggen met z'n vieren van, ja, het was wel zo, dan hang je natuurlijk. Dus vandaar dat ik een getuige bij me had, een collega. En ik zei, ja, wat is eigenlijk de status van deze commissie? Ja, het kwam erop neer dat het een tuchtcommissie was. Ik zei, heren, dat kan helemaal niet, want jullie, deze commissie voldoet niet aan de eisen. Ik heb het nagekeken in de CAO en in de wettelijke bepalingen die ervoor zijn. Dus het is gewoon onzin.
Maar je had eigenlijk het gevoel dat je dus in feite gestraft werd voor het feit dat je zo roekeloos, zeg maar, was om een feit wat eigenlijk zo onwelgevallig was om dat naar buiten te brengen.
De boodschapper wordt gestraft en degene die dus, nou ja, boter op zijn hoofd heeft, de dader, die gaat in dit geval, omdat hij dus lid is van het Koninklijk Huis, gaat hij volledig vrij uit.
Ja, want er is dus ook nooit uiteindelijk verantwoording afgelegd. Hè? Dus niet door Bernard, want hij is het altijd blijven ontkennen, maar ook niet door de premier. Geen enkele premier heeft hier volgens mij.
Nee, er is uiteindelijk geen verklaring geweest van het klopt of het klopt niet. Niot is nog wel gevraagd tijdens de presentatie, wat trouwens gigantisch was in Nieuwspoort. Het puilde uit, iedereen die vond het schitterend. Dat ze zeiden van, ja, het is voor 99,9% zeker dat Bernard lid is geweest van de NSDAP. Dus dat 0,1%, dat gunden ze dan aan de Telegraaf en wat andere kranten. Maar
dus dat was wel het Niot standpunt.
Ja, ze konden er gewoon niet. Bewijzen die waren zo bikkelhard.
Maar dat was dus niet een politiek feit. Dat is nooit een politiek feit geworden waarvan
eigenlijk was het wel natuurlijk een politiek feit.
Ik zou zeggen dat zo is, ja.
Ja, maar dat nee, ze hebben het gezocht in traineren en suggereren dat we dat boek enorm zouden aanpassen. En nou ja, en dat wat ik net al vertelde, het was 3/4 over Bernard. Maar dat moest worden uitgebreid, want Bernard was niet de enige van adel die lid was geworden van NSDAP. En dat moest dan worden uitgebreid en ik dacht van ja, dat is niet in strijd met de waarheid, dat klopt. Dus ja, waarom niet? Als jullie dat willen of graag willen, dan doe ik dat. Dus ik heb daar van die 3/4 pagina, heb ik uiteindelijk geloof ik 4 pagina's gemaakt. Maar ik vond het een soort van toevoeging, een gezwel wat er verder niet toe deed. Maar ja, ik stond behoorlijk onder druk. En als ik trouwens gelijk heb, geef ik niet toe. Maar dit was iets wat ik gevaarloos kon doen. Ik deed mezelf geen geweld aan en het klopte met de feiten. Nou ja, goed, en daarom heb ik het opgeschreven. Maar ik vond het echt flauwekul.
Want eigenlijk is het, vind ik, is het misschien wel de grootste onthulling op het gebied van de koninklijke geschiedenis van de 20e eeuw. Want vooral ook als je bedenkt eigenlijk de heruitvinding van het Koninklijk Huis. Want het Koninklijk Huis moest toch een beetje heruitgevonden worden na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Die rustte voor een heel groot deel op het idee dat je goed en slecht had in Nederland. En Bernard die had zichzelf eigenlijk gepresenteerd als de leider eigenlijk van het goede Nederland. Hè?
Ja, eigenlijk gepusht door Wilhelmina op dat punt. Maar die liet zich daar bijzonder graag aanleunen en... Ja, ik vind het ook altijd zo mooi als je die oude films ziet, dan is er een dorp of een stad is bevrijd. Uiteraard door de Amerikanen en de Polen en de Britten en de Australiërs. En dan komt er een tijdje niks en dan zie je dan een feestelijk versierde jeep met Bernard erin en met mensen van de binnenlandse strijdkrachten in die overals met die oranje banden.
Ja.
En dan krijg je echt het idee van hij heeft deze stad...
Bevrijd.
Of dit dorp, of ja, bevrijd.
Ja.
En dat is ook wel bewust zo gedaan. Wilhelmina die zag dat die truc ook door verschillende groeperingen in Frankrijk werd toegepast. Dus die dacht van, hey, dat kunnen we in Nederland ook wel doen.
En ja, het was een PR-operatie waar je u tegen zegt.
Ja,
hè?
En ja. Ik heb weinig waardering en bewondering voor het Koningshuis, maar deze PR-stunt die vond ik bijzonder goed uitgevoerd.
Ja, dat was fantastisch.
Ja.
Ja. Nee, en dus dan in dat licht is dus jouw onthulling. Jij haalde eigenlijk alles onderuit. Je trok gewoon eigenlijk het kleed eronder vandaan in feite. Die hele mythe van het Koningshuis, ja. Dat de heldhaftige anti-Duitse kracht geweest was.
Ja, goed, daar heb ik later ook nog wat over geschreven in Wilhelmina. Daar heb ik een boek over gemaakt.
Mm-hmm.
Met name over de oorlog, dat het allemaal onzin was. Dat die anti-Duitse gezindheid, want ja, Wilhelmina was zelf natuurlijk met Hendrik getrouwd van Mecklenburg, een Duitser. En ze had heel veel Duitse familie. En ik heb nog nagevraagd, maar ik dwaal nu even af, maar het is misschien wel leuk om te vertellen bij het... Koninklijk Huisarchief, ik kan dat altijd moeilijk uitspreken, mm-hmm. Koninklijk Huisarchief. Of ik zeg, nou, er wordt altijd beweerd dat Wilhelmina zo verschrikkelijk anti-Duits was. De Jong die zegt het, Kees van Seur die zegt het en nou, iedereen die schrijft hun na. Dus iedereen in feite, de pro-geschriften over de Oranje, dan kun je dat allemaal vinden. Ik zeg, maar ik ben ontzettend nieuwsgierig naar materiaal, naar brieven van Wilhelmina, waarin ze zich dus op... negatieve wijze uitlaat over het Duitse bewind en Hitler en de nazi-regering. Mm-hmm. Nou ja, dat ging dus niet. Ik kreeg geen toegang, ook niet na lang aandringen.
Nee, want dat is natuurlijk na 98, hè? Dat is, was toch nee, de regel de, dat je na...
33 is...
Is inmiddels
1933, maar... Ik kreeg geen enkele kans. Ik zeg, terwijl het toch ook in jullie eigen belang is. En en stond er ook nog bij, bekijkt u de boeken van Kees van Seur maar. Dus ik schrijf het terug. Ja, maar die heb ik bekeken en daar staat het ook niet in. Uiteindelijk heb ik uitgedokterd dat de bron van al deze... Van het antinazisme van Wilhelmina, dat Wilhelmina zelf was. Want die heeft in een interview met Lou de Jong van dus de schrijver van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog... Mm-hmm. Heeft zij hem een paar keer goed onder de neus gewreven bij de Jong... Dat zij een ontzettende hekel had gehad aan Hitler al vanaf het moment dat ze wist dat hij bestond.
Mm-hmm.
En de Jong, die altijd vol eerbied, tenminste tegenover het Koningshuis, die heeft het braaf opgeschreven. Die heeft, ik heb die stukken gezien.
Dus dat is eigenlijk een verklaring van haar na de oorlog geweest?
Ja, ja.
Dus na de oorlog heeft ze gezegd hoeveel hekel ze had aan de Duitsers. Maar je zegt, er zijn eigenlijk helemaal geen documenten bekend...
Nee.
Waarin ze zich ook daadwerkelijk echt uitspreekt.
Nee, er is helemaal niks. Totaal niks.
Nee.
Wel van het tegendeel, bijvoorbeeld als Juliane en Bernard trouwen. En dan het Horst Wessellied moet worden gespeeld...
Mm-hmm.
Dan de dirigent van het orkest, die weigert dat te doen. Wilhelmina, die wordt razend. Hij wordt ontslagen en er wordt iemand anders aangesteld die het wel wilde doen. Dus er zijn wel een paar dingen die aantonen dat ze toch niet zo verschrikkelijk anti-Duits was. Dat ze eigenlijk wel behoorlijk pro-Duits was. Want dat als je dat Horst Wessel lied gaat spelen, dan heb je toch niet echt een hekel aan Duitsland.
Maar ja, dan misschien moet je niet eens zo van dat het echt pro-Duits of ze wilden waarschijnlijk gewoon hun leven zo goed mogelijk leiden. Ik heb heel vaak het idee dat bij de koninklijke familie, er worden altijd allerlei politieke ideeën toegedicht van ze bemoeien zich hiermee daar. Maar willen ze niet eigenlijk gewoon vooral op hun monarchale eiland gewoon zo goed mogelijk het leven leiden wat zij willen leiden? En wie er verder aan de touwtjes trekt is niet zo heel belangrijk eigenlijk.
Ja, dat idee heb ik ook wel. En dat idee wordt nu ook met Willem-Alexander steeds sterker. Dat ze gewoon gezellig op een eilandje zitten, zich nergens wat van aantrekken. Doen wat ze leuk vinden.
En dat is natuurlijk ook de beste manier om te overleven, denk ik. In een instituut dat eigenlijk verder natuurlijk ook niet geworteld is in de politiek. Hè? Dat is ook wel een punt. Ze worden natuurlijk niet gekozen. Dus eigenlijk hebben ze met die politiek ook niet echt iets te maken.
Nee, het punt is alleen dat natuurlijk zo gauw er wat gebeurt. Er is geen minister die gedonder wil over het Koningshuis. Omdat er electoraal niks mee te winnen is. Je haalt alleen maar een boel narigheden op de hals. En ik denk dat Beatrix die wist dat en Juliana die wist dat. En die dreigen dan op zijn tijd achter de schermen uiteraard met een kabinetscrisis als ze hun zin niet krijgen. Dat is bijvoorbeeld toen Bernard werd veroordeeld, dat is een groot woord. Maar toen hij dan het verzoek kreeg, dat was nog niet eens een bevel, om zijn uniform uit te trekken vanwege dat Lockheed-schandaal. Toen heeft Juliana gedreigd met aftreden van tevoren al. Als mijn man naar de gevangenis moet, dan treed ik af. Mm-hmm. En Beatrix, ook niet stom, die zei van, en ik weiger om hem op te volgen. Dat vond een uil toch wel vele stappen te ver, vele straten of vele bruggen te ver. En die heeft toen toegegeven.
Ja, maar eigenlijk gaan alle koninklijke affaires die er zijn geweest, gaan eigenlijk altijd over, gaan eigenlijk nooit over politiek. Ik bedoel, het wordt wel politiek, omdat inderdaad natuurlijk een premier verantwoordelijk is voor hun. Ja, ja. Maar ik kan me eigenlijk geen affaire herinneren waarbij het ging om een politieke overtuiging. Of
dat zit er nauwelijks.
Gaat eigenlijk altijd gewoon om privébelangen die zo goed mogelijk moeten worden behartigd. Ja. En wat dan uiteindelijk een politiek probleem wordt.
Ja. Ik kan me nog, bijvoorbeeld ook met die Lockheed. Toen had Den Uyl het eerste, dus er was een commissie van 3. En eerst had hij iemand in de commissie gezet, die was een ambtenaar. En die was, wetshalve was hij gehouden om wettelijke overtredingen, om die dus te melden en ook door te geven, zodat hij bestraft kon worden. Dus toen ze daarachter kwamen dat hij daartoe eigenlijk gedwongen was, toen hebben ze hem als de sodemieter deur uitgehaald, want het was absoluut niet de bedoeling dat hij veroordeeld zou worden. Dat stond vanaf het begin stond het vast. Mm-hmm. Ik heb een boek over Lockheed, over de affaire geschreven, wereldwijd. Dus in alle continenten waar het voorkwam. En je ziet dat in Italië zijn ze veroordeeld, in Japan zijn ze veroordeeld. Dus dan heb je het over de minister van Defensie, de minister-president. En goed, dat zijn meestal oude mensen en je kunt in hoger beroep gaan. Dus
in Amerika toch? De Amerikaanse minister van Defensie?
Nee, die niet. Maar in,
wie zijn er dan veroordeeld?
In Italië is de minister-president veroordeeld. De Japanse minister-president. Oh. Of een hoge minister in ieder geval is veroordeeld. In Duitsland, Franz-Josef Strauss, die heeft op een zondagmiddag heeft hij een vrachtwagen naar zijn ministerie gestuurd. En alles wat met Lockheed te maken heeft, dat is toen afgevoerd en weggehaald en nooit teruggevonden. Dus die ontsprong de dans. En in België is ook de boel gekuist, zoals dat zo leuk op zijn Vlaams.
Ja, maar er zijn toch flink wel wat hoogwaardigheidsbekleders.
Die zijn aangepakt. En veroordeeld. En ik geloof trouwens dat uiteindelijk niemand gezeten heeft, want zoals ik al zei, zijn meestal al bejaarde mannen en die gaan in hoger beroep en als ze dat verliezen.
Ja, want Lockheed, dat moeten we misschien toch nog even uitleggen. Niet iedereen weet dat nog, misschien. dat was een zogeheten steekpenningenaffaire, hè? Ja. Waarbij dus Bernard zich eigenlijk liet betalen
door de Lockheed-fabrieken.
En de Lockheed-fabrieken die maakten vliegtuigen, toch?
Ja, die maakte straaljagers. Maar ja, ook civiele luchtvaart, luchtvaartuigen, heet dat geloof ik officieel. Maar die maakte ook dus vooral voor het leger. En Bernard, die was bevriend, of had goede connecties in ieder geval, met Lockheed, die in Californië zat. En Bernard heeft zich aangeboden om vliegtuigen, uiteraard tegen betaling, tegen een vergoeding van zijn kant. Dus hij, te verkopen of te doen verkopen. Dus hij was, hij was eigenlijk corrupt. Als je hem geld gaf, en Lockheed die gaf hem geld, want hij heeft een miljoen, heeft hij uiteindelijk gekregen van Lockheed. Alleen dat heeft hij ontkend. En toen zei de commissie van drie die de zaak moest onderzoeken, van ja, eigenlijk duidt er alles op dat het inderdaad zo is. En dat hij dat miljoen heeft aangepakt en hij zegt wel dat hij het aan het Wereld Natuurfonds heeft gegeven. We hebben gecheckt, daar is geen miljoen binnengekomen. Dus dat klopt ook niet. Maar ja, als de vrouw van, of als de echtgenoot van de koningin zegt dat hij het niet gedaan heeft, dan hebben we dat te accepteren.
Ja, en dus hij kreeg dat geld. En wat deed hij dan in ruil voor dat geld?
Dan zat hij de Starfighters, dus de vliegtuigen van Lockheed, die zat hij te promoten.
Ja.
Bij de regering hier, maar waarschijnlijk ook bij andere buitenlandse regeringen. Dat weten we niet precies. Hij lobbyde trouwens wel voor meer wapenfabrikanten. Dus ook de Fiat heeft hij geloof ik gedaan.
Ja.
Voor een Duitse tankfabriek heeft hij gelobbyd. Alleen ja, iedereen ze wilde ook niet meer hebben. Want er was nog een geval van Northrop, wat Den Uyl ook wist. Daar had hij ook een ton van gekregen. En Den Uyl heeft met veel moeite ervoor kunnen zorgen dat hij dus er vrijwel ongeschonden uitkwam. En dat Northrop heeft hij toen, dat is een andere vliegtuigfabrikant, dat heeft hij toen in de ijskast gelaten. Want hij dacht van ja, twee van die zaken, dat valt niet te handelen.
Ja.
Dan krijg ik een crisis en dan ben ik natuurlijk als premier de klos en de PvdA is als partij de klos. Dus we kunnen
maar
dan
hoe
verder
verklaar je nou dat dit kan? Dus we hebben het nu over twee dingen. Dus over dat nazi-lidmaatschap en de steekpenningenaffaire. Dat zijn toch twee hele grote dingen.
Ja.
Hoe verklaar je nou dat in een land als Nederland, wat ik wil het niet idealiseren, maar ik heb toch wel het idee dat wij een redelijk democratisch land zijn. Dat Wim Kok lijkt me niet was toch niet een corrupte premier. Hoe verklaar jij dat het toch mogelijk is dat we dit allemaal afdekken?
Ja, het blijft altijd een beetje een groot raadsel. Ik heb daar dan ook een dik boek over geschreven, het Oranje-Zwart boek.
Mm-hmm.
Daarin vraag ik me eigenlijk af hoe dat nou kan, dat ze worden toegejuicht als popsterren. En terwijl ja, als je weet wat ze moeten doen en wat hun eigenlijke taken zijn, dan is dat niet zoveel. Maar het blijkt ook steeds weer opnieuw dat ministers, maar ook Kamerleden, de hele Kamer, die willen eigenlijk zo gauw er dus weer een affaire opduikt over het Koningshuis, dan willen ze daar het liefste niks of zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Want de meeste kiezers, het electoraat dus, die zijn allemaal pro. En als je aan de koning komt, dan kom je een beetje aan de kiezers. En dan moet je dan bij de volgende verkiezingen, dan moet je dat bezuren. Dus ze hebben er allemaal belang bij, zowel de Kamer als de ministers, om de zaken zo snel mogelijk uit de wereld te helpen en als het even kan zelfs toe te dekken. Dus ze hebben elkaar
het is niet eens dat de familie dat doet, hè? Eigenlijk zijn wij het zelf.
Nou ja, Bernard die heeft toen ook in mijn geval met het NSDAP-lidmaatschap. Die bemoeit zich ook wel actief. Die belt met Kok. En ik heb later nog wel eens hij was toen ook nog heel erg bezorgd. En toen heeft hij de BVD erop gezet om dat uit te zoeken.
Mm-hmm.
Er stond een of andere mysterieus steek op een van die documenten die ik had uit Washington. En hij maakte zich verschrikkelijk bezorgd over de betekenis daarvan. Ik vermoed, maar dat weet ik niet, dat hij dacht dat het verwees naar iets anders, wat hem nog veel meer narigheid zou opleveren.
Wat zou dat zijn dan?
Ja, dat weet ik niet.
Wat was het voor teken dan?
Ja, het was NY en dan, of N93, sorry, ik ben even kwijt wat het precies was. Het staat gewoon in het boek.
Ja.
En hij heeft toen gebeld met Buijs. Buijs was de directeur van de BVD, heel kort. En op zich wel een grappig verhaal. En Buis die wist ook niet precies wat hij ermee aan moest. Dus die vraagt Dick Engelen, dat is de historicus van de BVD, of hij dat wilde uitzoeken. En Dick Engelen die kende ik goed, want we hadden wel eens samen stukken geschreven, artikelen. Mm-hmm. Dus die belde mij en die zei, Gerard, weet je wat het is? Ik zei, ja, waarom wil je dat weten? Ja, Bernard heeft met Buis, met de directeur gebeld. Ik zei, maar dat mag hij toch niet? Hij is toch niet bevoegd om opdrachten te geven aan de BVD? Nee, maar als er van die kant een bericht binnenkomt of een verzoek, dan doen we dat wel. Dus, maar ja, toen kwam mijn directeur, en die had al zoveel narigheid meegemaakt met Bernard en het lidmaatschap. Die zei van, nee, de opdracht was voor de BVD, niet voor het RIOT. Je houdt je er verder helemaal buiten.
Ja.
Dus er wordt ook wel gestuurd en ik denk nu ook.
Maar het is dus gewoon, het is te brandbaar voor de gekozen ministers en premier. Is het een te brandbaar onderwerp om je in te mengen? En het is misschien niet eens zozeer dat het. Ik bedoel, je kunt er natuurlijk allemaal een soort van complotdenken aan overhouden. Dat er een grote conctie is van. Maar je krijgt eigenlijk meer de indruk dat het vooral is zo van.
Nee, complotdenken is. Nee, ik ben geen complotdenker. Dus ik vind een mooi complot prachtig. Maar een complot moet wel kloppen, anders dan. Je kunt zoveel verzinnen. Nee, dat moet gewoon wel op feiten berusten. En. Ja, bij hun.
Maar dat het meer is van, val ons er niet mee lastig. Laat die familie nou maar. En
nou ja, dat willen ze dus, omdat het alleen maar narigheid en gedoe oplevert. En ik denk slechte electorale uitslagen bij verkiezingen. Het volk pikt het gewoon niet.
Nee.
Ik heb toen gezien dat Bernard, die kwam na zijn veroordeling over de Lockheed-affaire, kwam hij in het concertgebouw, het was een of ander feest. Mm-hmm. En niemand bemoeide zich eigenlijk met Juliana, terwijl die stakker op dat moment ontzettend veel over haar heen had gekregen vanwege die affaire. Maar iedereen die sloeg Bernard op de schouder. En sommigen hadden zelfs een oranje frak aan. Zo'n pantjesjas om te laten zien dat ze het helemaal met hem eens waren. Want hij had altijd zoveel voor het land gedaan. En dat was zo'n toffe vent.
We willen het gewoon. De mensen willen het.
Ja.
En ze willen gewoon niet dat er iets kwaads gezegd wordt.
Nee, dat mag absoluut niet.
Nee, want dat doet pijn aan onszelf.
Het sprookje moet gehandhaafd blijven. En ik snap het zelf nooit zo goed. Ik ben het boek, het Oranje-Zwart boek, ook begonnen dus met de vraag van waarom zijn ze populair, maar ik heb er nooit een echt antwoord. Nou ja, wat ik dus net vertelde van de ministers die daar dan die daar last van hebben. Maar een verklaring dat ze dus vanuit de bevolking zo enorm op handen worden gedragen. Dat.
Die heb je eigenlijk nog steeds niet gevonden.
Nee.
Ik kijk naar de tijd. Even tot slot. Toen Bernard stervende was. Toen bleek hoezeer je hem toch gekwetst had met je onthulling. Ja. Want jij werd verrast ineens door een telefoontje.
Ja, er kwam een telefoontje van Soestdijk.
Je zat op het NIOT toen nog, hè?
Ik zat op het NIOT, ja. Dus de telefoniste die zei een telefoontje van Soestdijk, Prins Bernard. Ik denk, nou ja, het zal wel een of andere grapjas zijn die dat doet. Maar nee, hij was het zelf. En hij begon meteen tegen me uit te varen dat alles wat ik over hem had geschreven en verteld, dat niet waar was. En ik moest me dat maar goed beseffen. En ja, ik ging er wel meteen tegen in, maar toen zei hij van, nee, meneer Aalders, ik bel u, ik betaal dit gesprek, u luistert naar mij. Dat was nogal duidelijk. En nou, ik heb me verder toen maar stilgehouden. En ik kwam onder andere nog met het rare verhaal dat. Dus het zijn stripboeken, Agent Orange, over Prins Bernard. Hè? Van. Er zijn nu, geloof ik, 4 delen van verschenen. Mm-hmm. En één daarvan, en ik lees altijd mee als deskundige en moet zeggen: ja, jongens, dit gaat te gek of dit is goed. En er stond onder andere in dat hij dus ook een wanbetaler was geweest voor dat lidmaatschap van de NSDAP. Mm-hmm. En hij zei van, toen zei hij van, kijk, ik heb helemaal niet betaald. Ik zeg, nee, dat was één keer, dat durfde ik nog net te zeggen. Ik zeg, maar die andere keer hebt u allemaal wel betaald, want daar is er nooit over geklaagd.
Ja.
Nou, dat was een beetje ook het slotstuk dus van van het telefoongesprek. Hij zei toen van, ik wens u nog een lang en gelukkig leven. Ik zal er niet lang meer zijn. Ik groet u. En nou ja, dat was het.
Toch wel fascinerend, hè? Dat hij toch jou wilde spreken. Want je krijgt de indruk dat hij eigenlijk wilde dat jullie gewoon samen afspraken, dat die mythe in stand bleef. Dus hij betaalde het gesprek, dus jij kon niks zeggen. En dan werd er toch een soort van, alsof je toch een soort akkoord dan hebt.
Met ik had meer de indruk dat hij zijn gram wilde halen. Hij lag dus eigenlijk op zijn sterfbed. Een week later is hij inderdaad toen overleden. Maar hij wilde me nog even onder de neus wrijven dat dit allemaal niet kon. En hij had wel meer mensen. Hij had... Heeft nog een paar mensen gebeld die niet zag, niet zag zitten. Dunning onder andere. Dat was een chirurg die, of een internist. Ik ben het even kwijt, maar die was ook lid van het Republikeins.
Oh, Dunning.
Van dat Republikeins Genootschap. En die had hem ook een paar keer zitten tarten. Die heeft hij ook gebeld. En voor de rest heeft hij mensen gebeld met wie hij bevriend was. Maar hij had er dus 2 of 3 waar hij nog even kwam zeggen van... nou jongens, jullie deugden niet.
Ja.
En dat wou hij nog wel even gezegd hebben voordat hij overleed.
Ja.
Nou, en dat is hem gelukt.
Ja. Dankjewel voor het gesprek. Komt er nog een nieuw boek weer over lid van de familie?
Ik ben druk bezig, ja.
Ja?
Met
Kun je
nieuw
iets
boek.
Zeggen? Wie het...
Nou, ik heb de inleiding af. Ik begin altijd met de inleiding. Dat geeft mij enige sturing.
Mm-hmm.
Maar ik ga een beetje motiveren nu. Maar dat weten we natuurlijk al lang. En jij zeker. Waarom het... de monarchie eigenlijk in het museum thuis hoort. Daar komt het op neer.
Ah, nou, ik ben heel benieuwd. Dank je wel.
Graag gedaan.